De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
Wouter, even met een quizvraag beginnen. Hoeveel spijkers zijn er wereldwijd? En dan bedoel ik de auto's, hè?
Ja.
Niet die met een kop.
Hoeveel chassisnummers of moderne spijker hebben we het over, hè?
Dus ja, moderne spijker.
Victor Muller spijker. Ja, er zijn meer chassisnummers dan auto's, volgens mij. Maar want sommige zijn wel soort gerecycled. Iets meer dan 200, volgens mij.
Iets meer dan 200, inderdaad. En de grootste collectie die staat, hoe kan het ook anders, in Nederland. En we spreken zo de eigenaar.
Ja, en het is niet Victor Muller.
Nee.
Dat zou je denk ik ook niet verwachten.
Nee, we gaan het ook over de bijtelling hebben trouwens. Ja, want, je bent er klaar mee? Ja.
Nee, het is een leuk onderwerp. Ja. Nee, goed onderwerp.
Ja, het huidige systeem is toe aan verandering. Daar is onderzoek naar gedaan en je hoort zo meteen de resultaten.
Gewoon afschaffen, jongens. Gewoon lekker allemaal, hè? Met die 0% bijtelling, er was een enorme vraag creëerde dat. We willen de economie natuurlijk moeten als uit de put sleuren. Nou, allemaal leuke auto's.
Er zijn heel veel mensen die dat juist niet meer willen.
Met de auto rijden?
Ja. Oh. Nou, die willen niet dat we gaan autorijden.
Oh ja. Ja, maar dat zijn dezelfde mensen.
Ja.
En die gaan zelf ook gewoon met de auto.
We gaan gas geven. In de rijimpressie de nieuwe Mercedes C-klasse. Mm-hmm. Ook leuk, maar eerst. Grote dealerholdings domineren de Nederlandse automarkt en slokken steeds meer kleinere autodealers op. En daarover gaan we praten met Clem Diekman, directeur van marktanalist Aumacon. Welkom Clem, leuk dat je er bent.
Dank je. Leuk om jullie weer eens het echt te zien trouwens.
Nou, inderdaad, zeg, is lang geleden. De nieuwe autodealer Top 100 is gepresenteerd.
Ja, hoe lang kan er nog een Top 100 blijven, Clem? Want als het allemaal zo samensmelten, dan hebben we straks misschien nog maar twee of drie dealers over.
Ja, nou, dat zal meevallen. Maar inderdaad, de Top 100 heeft nu al 85% marktaandeel. En daar komen ieder jaar een paar procent bij. Dus tel maar uit, zou je haast kunnen zeggen. Is niet helemaal waar, hoor. In die Top 100 staan de merken, de dealers die de grote merken vertegenwoordigen, de premium merken.
Ja.
En er zijn ook nog heel veel kleine dealers in de periferie in Nederland die de wat minder populaire merken vertegenwoordigen. Dus die zullen ook altijd wel blijven existeren.
Oké, maar je zegt premium en populair. Is dat een vergissing of bedoel je dat echt zo?
Nou, populair bedoel ik met name volume. Dus veel verkopen.
Ja.
En daarnaast zijn sommige premium merken ook erg populair natuurlijk.
Ja, precies.
Toch, de grote jongens hebben opnieuw marktaandeel gewonnen.
Ja.
Erbij gekocht, zou je kunnen zeggen. Zijn er ook grote verschuivingen?
Ja, je ziet in die top 100 dat er, als je het even splitst in het rechter rijtje en het linker rijtje, dat er toch wel een verschuiving al jaren gaande is van het rechter rijtje naar het linker rijtje. Het linker rijtje doet het gewoon wat beter, is commercieel wat sterker in de markt, maar neemt ook partijen over uit dat rechter rijtje. Dus binnen die top 100 gaat de nadruk steeds meer liggen op de top 10 vooral.
Ja.
De top 10 heeft al 41% marktaandeel, dus doet al de helft van de top 100.
Ja, en dat was 15 jaar geleden 19%. Ja, iemand heeft erin gedoken. Maar dat is best rap gegaan, inderdaad,
ja,
consolidatie.
Dat gaat heel snel, ja, dat klopt.
En wat betreft die verschuivingen, want wij krijgen om de haverklap een persbericht van Mossel binnen, dat ze weer een dealerbedrijf hebben opgekocht.
Ja.
Maar die stonden de vorige keer volgens mij nog op de tweede plaats, weet ik niet helemaal zeker.
Nou, dit onderzoek is over 2020.
Ja.
In 2018 waren ze voor het eerst de grootste in Nederland.
Okay.
En mind you, in 2008, even hebben een hoofd hoor, toen stonden ze nog op een zevende plek met 10.000 verkopen. En ze doen nu meer dan 43.000 verkopen. Dus wat Van Mossel presteert is echt heel bijzonder hoor. Met het aantal wat ze vorig jaar verkocht hebben, zouden ze in Duitsland de nummer 2 geweest zijn.
Okay.
Zo.
Dat is wel een forse jongen.
Ja. Forse jongen, want jarenlang was Stern volgens mij de grootste.
Ja. Wij doen dit onderzoek nu 17 jaar. En van die 17 jaar, de eerste 14, is Stern de nummer 1 geweest. En de laatste 3 jaar komt Van Mossel heel duidelijk bovendrijven.
Ja, en nieuwkomers?
Die zijn nieuwkomers. Er zijn aan de onderkant, aan het rechter rijtje, om het maar even zo te noemen, zijn wel wat nieuwkomers die instromen natuurlijk, omdat andere partijen worden overgenomen. Ja, echt nieuwe partijen zijn dat niet. Er zijn verschuivingen. Je ziet een aantal partijen die het heel erg goed doen. Van Mossel is genoemd, Emil Frey, de internationale partij. Het is de enige internationale dealer in Nederland, met een buitenlandse eigenaar. Ook wel uniek voor de Nederlandse markt. Dat allemaal Nederlandse bedrijven zijn op één na. En andere landen, bijvoorbeeld België, zie je veel meer buitenlandse invloed.
Ja.
Ja, de meeste dealers hebben het qua nieuwverkoop. Wij renken deze top 100 op basis van nieuwverkoop. Hebben natuurlijk vorig jaar niet zo'n best jaar gehad. Dat is
het zou natuurlijk ergens ook interessant zijn om ook dit lijstje voor occasions te gaan maken. Dat wordt dan misschien een heel ander verhaal.
Ja. Dat hebben we natuurlijk wel eens overwogen. Occasions is best lastig, hè, want wat ga je dan meten? Ga je dan leveringen aan eindgebruikers leveren? B2C? Ga je de handel meetellen? Best moeilijk om daar betrouwbare cijfers over boven water te krijgen.
Ja, want uiteindelijk wil je zeg maar aan een eindklant geleverde auto's en niet tussen vestigingen en de andere partijen worden gestoken.
De handelslevering. Er worden ook nog eens auto's dubbel verhandeld natuurlijk.
Ja, precies. Ja. Oké. Maar goed, dat zijn de occasions. Dit gaat over nieuw verkochte auto's.
Ja.
Nou is het aantal nieuw verkochte auto's vorig jaar behoorlijk sterk gedaald. Hè? Ja. 20% eraf. Merken die holding, die dealerholding zat ook echt?
Ja, uiteraard. Het aantal facturaties, het aantal afleveringen van nieuwe auto's. Toch hebben ze, en dat is ook een van de conclusies van dit onderzoek, ze hebben het bijna allemaal financieel behoorlijk goed gedaan. En dat komt omdat autodealers natuurlijk leveranciers zijn van nieuwe auto's, personenauto's en bestelauto's. Maar daarnaast ook van occasions.
Ja, precies. Nou, dus je zou toch dat onderzoek naar occasions moeten gaan doen. Hè?
Het wordt even aanpoten, het is wat moeilijker. Maar ja, het wordt wel steeds relevanter eigenlijk.
Nou, in het onderzoek staat ook het aantal verkochte occasions genoemd. Maar ik moet eerlijk zeggen, wij proberen natuurlijk een betrouwbaar onderzoek te maken. Nieuwverkoop, dat kun je tot op de auto nauwkeurig, kun je dat allemaal keurig vastleggen. Daar heeft ook niemand een discussie over. Gebruikte auto's is wat lastiger.
Ja, true, dat is waar. Nou hebben we enorme schaalvergrotingen. We hebben natuurlijk net een aantal cijfers genoemd. Hè. Dus 41% marktaandeel. Nu voor de top 10, 15 jaar geleden was het 19%. Dus dat is best rap gegaan. Is het een goede ontwikkeling dat die schaal zo rap vergroot? Die dealerholdings zo groot worden?
Ja, is het een goede ontwikkeling? Ja, daar kun je op verschillende manieren naar kijken. Je kunt er vanuit.
Ik voel een politiek antwoord aankomen.
Nee. Er komt een genuanceerd antwoord aan.
Ja, dat is bijna hetzelfde.
Ja. Nou, je kunt er vanuit de klant naar kijken. Er is lang gedacht van, de klant heeft baat bij een kleinschalige dealer, want dan wordt hij beter behandeld. Dat is misschien ook wel zo. Aan de andere kant is het op dit moment zo dat wie is de klant van de dealerholding? Dat is voor driekwart een zakelijke klant. En een zakelijke klant heeft toch wat andere wensen dan een particulier. Particulieren zijn nog maar 21% van de totale verkoop van dealerholdings. Dus de particulier is bij lange na niet meer de belangrijkste klant. Dus vanuit dat perspectief denk ik dat de klant, de zakelijke klant, eerder baat heeft bij grote professionele de bedrijven die technisch ook op niveau zijn. Dat soort bedrijven dan bij de kleinschalige autodealers. Dat is één. Je kunt er ook vanuit de fabrikant naar kijken. Fabrikanten die besturen dealernetwerken op pan-Europees niveau. Willen graag zaken doen met grote partijen, betrouwbare partijen, die ook de boodschap op een goede manier doen, ook de afgesproken aantallen auto's verkopen. Ja, dan gaat het niet meer aan om met veel kleine partijen te werken. Dan is Nederland ook maar een kleine uithoek in Europa. En als je dan met 10 tot 20 contactpartijen werkt, dan is het ook wel een beetje klein.
Ja, aan de andere kant denk ik dan altijd weer terug aan Kroijmans. Die natuurlijk werd van Ferrari-dealer naar een groot conglomeraat met allemaal verschillende merken en importeurschap zelfs. En dat klapte op een gegeven moment uit elkaar. Dus het is ook wel risico. Het is al je eieren in één mandje, ook vanuit de autofabrikant gezien.
Ja, daar worden ze ook heel goed gemonitord.
Ja.
En is het voor een dealerholding natuurlijk ook zaak dat je, kijk, hoe groter je bent, hoe makkelijker je ook kunt reorganiseren. Waar het om draait, voor een belangrijk gedeelte om draait, is dat je per vestiging zoveel mogelijk omzet genereert.
Ja.
En daar schortte het in het geval van Kroijmans behoorlijk aan.
Ja, want die vestigingen, dat is natuurlijk wel interessant. Hè, want uit je onderzoek blijkt ook dat het aantal vestigingen van de 100 grootste dealerbedrijven is gestabiliseerd, rond de 1000. En je zou ook kunnen zeggen, moet het niet gewoon omlaag? We zien steeds meer mensen die gewoon hun auto online bestellen, zeker als het een leaseauto is.
Sterker nog, een van de sterke stijgers was Polestar volgens mij. Nou, die hebben geen dealers. Ja, hebben een paar spaces. Ja. Zo'n flauwe winkelruimte waar dan één auto in staat.
Ja, meer modellen ze kunnen altijd via Volvo het een en ander doen. Hè?
Ja, maar klopt. Het aantal vestigingen moet omlaag. Dat is een bedrijfseconomische noodzaak die veel holdings hebben. Ik moet wel zeggen, ik noemde het net al, de financiële resultaten over 2020 zijn behoorlijk goed. In het algemeen gestegen voor de meeste holdings. Dus die financiële noodzaak is wat minder groot geworden. Toch zullen ze er allemaal naar streven om naar minder outlets te gaan. Dat lukt maar heel matig. En dat komt ook omdat veel autodealers ook tegelijkertijd eigenaar zijn van het pand. Of langlopende huurcontracten hebben afgesloten. Ook in het kader van overnames vaker. Dus ze komen er ook niet zomaar vanaf. Dat is lastig.
Een beetje een olietanker die langzaam van koers verandert.
Ja. En op een gegeven moment vast komt te liggen. Dat in een kanaal.
Ja, goede vergelijking. Ja. Maar ja, er moet dus wel wat gebeuren. Maar dat is dat langer termijn, gaan we het aantal vestigingen zien teruglopen.
Zeker, ja. Ja, dat is een ding wat zeker is. En dat, ja, het heeft ons ook wel een beetje verbaasd dat het afgelopen jaar niet verder is teruggebracht. Het jaar daarvoor was voor het eerst een daling zichtbaar. Ja, de komende jaren zullen dat ongetwijfeld worden. Yeah. Op dit moment zijn er ook heel veel overnames aan de orde. Hè. Bijna wekelijks wordt er wel een overname. Ja,
valt er nog wat over te nemen dan? Bedoel, alles is toch al een beetje bij elkaar?
Nee, maar het zijn ook vaak optimalisaties. Hè. Ik zag vandaag ook overname van Broekhuis Volkswagen Amsterdam. Ja, dat is dan weer één vestiging. En dat past dan weer in het portfolio van een andere dealer. Ze zijn met elkaar heel erg aan het kijken van wat is de ideale situatie. Ja. En er vinden ook nogal eens ruilingen plaats van vestigingen.
Oh ja. Maar goed, uiteindelijk gaat het aantal vestigingen omlaag. Naar welk aantal zou dat moeten gaan, denk je?
Ja, kijk, de top 100 heeft ongeveer 1000 vestigingen afgerond. Nou, dan zijn er daarnaast nog pakweg, hè, dus van de kleinere dealers, nog zo'n 500 vestigingen samen opgeteld, 1500. Ja, naar 1000 zou toch wel een hele gezonde situatie zijn. Ik denk dat het op zichzelf nog wel lager kan. Hè. De consument heeft weinig reden nog om naar een dealer toe te gaan. Je zegt zelf al, online gebeurt er ook al heel veel. En hoe vaak koop je nou een nieuwe auto? Eens in de 3, 4, 5 jaar. Hoe vaak heeft hij straks nog onderhoud nodig als die elektrisch is? Hè? Dus je komt er niet veel.
Gemiddelde Tesla, je staat nog wel eens in de werkplaats. Ja. Maar goed, dat geheel terzijde.
Autoverkoop.
Ja, of de kleinere dealerbedrijven. We hebben natuurlijk nog een aantal kleintjes. Ja. Is dat gewoon een uitstervend ras? Of?
Ja, die hebben toch wel een functie. Hè? Die zijn over het algemeen gelokaliseerd in de periferie. Hè? De buitengebieden, de buitenprovincies van Nederland. Vertegenwoordigen merken zoals Suzuki, Honda, Toyota toch ook nog wel een beetje. Mazda. Ja, hebben niet zozeer de rol als vertegenwoordiger van het merk, maar meer als lokale leverancier van mobiliteit, zou je kunnen zeggen. Ja. Het is de dorpsgarage. Dus of die nou Mazda verkoopt of Suzuki,
dat maakt allemaal niet zoveel uit. Niet zo heel als hij maar iets verkoopt, hè?
Hij heeft een naam. Dat is de man met het bekende gezicht. En men vertrouwt hem. Ah.
Als we nou naar die autoverkoop kijken, want het economisch herstel, dat lijkt er wel aan te komen. Eerste helft van het jaar werden ten opzichte van vorig jaar ook iets meer nieuwe auto's verkocht, 3,3%. Kunnen we echt al spreken van een herstel, mager herstel?
Ja, mager herstel.
Mager herstel.
Ja, veel meer dan dat is het niet. Ja. 3,3%. Personenauto's, hè, het lollig is wel dat de bestelautomarkt behoorlijk aan het aantrekken is. Hè. Plus 30% al in H1. En dat geeft ook wel economisch wat hoop. Hè? Want de bestelauto is toch de trekker van de economie, zou je zeggen.
Die komt alle pakketjes bezorgen.
De stucador en noem het allemaal.
Loodgieter, zonnepanelen, dat soort dingen. Ja, absoluut. Maar we gingen natuurlijk van een hele slechte markt. Ja. En toen kwam corona er nog overheen. Nu hebben we 3,3% herstel.
Ja, dat is heel mager. Als je de Nederlandse prestatie vergelijkt met de landen om ons heen, dan blijft Nederland ver achter ook. Ja. In de meeste grote autolanden zijn er al dubbele groeicijfers. Ja, de Nederlander heeft toch ook wel de occasion ontdekt.
Ja. Ja. Maar waardoor kopen wij zo weinig nieuw? Ja, het is de vraag naar de bekende.
Duur.
Ja. Duur, kei duur, jongen.
Ze zijn erg duur, dat klopt, ja. Ja, en ze zijn duur en ze zijn duur.
Ja. Heb je drie goede argumenten waarom wij geen nieuwe auto's kopen of weinig?
We hebben daarnaast natuurlijk ook een goed wagenpark van gebruikte auto's.
Ja, precies.
De kilometerregistratie, een prima APK-systeem. Dus je kunt
en
ook, heel
ook altijd nog bij een bepaalde buurlanden.
Vandaar dat we ze massaal importeren. Zeg maar.
Ja.
We hebben hele betrouwbare occasion, maar we kopen wel liever in Duitsland.
Ja, we hebben natuurlijk in Nederland een occasion tekort. Je ziet ook de prijzen behoorlijk toenemen nog. Ik heb net cijfers gezien per 1 juli. Ja, die zijn naar record. Dus niet alleen de verkopen zijn naar recordhoogte, maar ook de prijzen zijn naar record.
Drukt dus ook allemaal de verkoop van nieuwe auto's. Jij doet prognoses.
Ja.
Hoeveel gaan we dit jaar?
Ja, onze prognose staat al enkele maanden op 380.000 nieuwe personenauto's.
Zo.
Hij zit toch altijd wat lager dan de Rai Bovag? Heb ik het idee?
Ja, nou, wij prognostiseren wat realistischer, zeggen we zelf dan. Ik moet er ook bij zeggen, wij passen ook wel regelmatig aan natuurlijk aan nieuwe marktomstandigheden. En de belangenclubs die maken één prognose voor het hele jaar. En daar willen ze dan verder ook niet meer aankomen. Dat is een andere methode. Wij zitten op 380.000. De neiging op dit moment is wel, we hebben het nog niet officieel aangepast, om wat naar beneden te gaan. Ja.
370?
Ja, die kan wel.
Maar er komt nog een bijtellingsaanpassing, hè, van 12% naar 16%. Dus krijgen we nog een lekkere dikke opleving eind van het jaar?
Ja, er komt natuurlijk een oplevingtje. En die opleving is er ieder jaar. En die vlakt ieder jaar in grootte wat af. Maar die zal er ook dit jaar zijn. Ik geloof dat we december hebben staan voor 35.000 auto's. En dat was vorig jaar iets in de orde van 43.000.
Een eindspurtje dus.
Dat stort wel in, zeg maar.
Nou, stort in, maar het vlakt af. Het effect vlakt af. En wat is het verschil nog tussen 12 en 16? Hè? Er zal weer een piek zijn.
Een effect van de bijtelling. En over de bijtelling gesproken, moet het huidige systeem misschien wel op de schop. Hè? Is de tijd rijp voor een variabele bijtelling?
Ja, de resultaten van een pilot die de Vereniging Zakelijke Rijders heeft uitgevoerd zijn bekend.
Voorzitter Jan van Delft, welkom in de uitzending.
Ja, hartelijk dank. Goedemiddag.
Bij het huidige bijtellingssysteem maakt het niet uit, hè, hoeveel je privé rijdt. Zo'n variabele bijtelling daarbij, zou dat anders zijn? Hoe werkt dat?
Als je kilometers maakt, privé, hè, met je zakelijke auto, want dat is, daarom heb je een bijtelling, dan betaal je per gereden kilometer privé. En wat je betaalt, het bedrag per kilometer, is weer afhankelijk van de klasse van je auto. Een duurdere auto, en die betaalt iets meer, en een goedkopere betaalt iets minder.
Ja, en wat voor soort bedrag zouden we aan moeten denken per kilometer?
Ja, nou, we hebben voor de pilot en de uitwerking van de pilot, hè, we hebben 5 maanden lang echt gemeten wat de effecten zullen zijn. Hebben we calculaties gemaakt. En dan zit het, zeg maar, even voor de golfklasse, even ouderwets geredeneerd, zo in de buurt van de 30, 33 cent de kilometer.
Zo, ja, dan ga je wel nadenken natuurlijk. Hè?
Ja,
een ritje van 10 kilometer, €3. Ja, uit onderzoek, hè, hebben jullie gedaan, je riep het al 5 maanden. Maar hoe hebben jullie dat verder aangepakt? Hoe heeft dat precies gewerkt?
Nou, het is een megaklus geweest, hè? Dat zeg ik even vooraf. Wij hebben een pilot gedraaid met de ondersteuning van het ministerie van INW, Infrastructuur en Waterstaat, en de Mobiliteitsalliantie, waar we ook lid van zijn. En we hebben die pilot zo opgezet dat hij uit 2 delen bestaat. Deel 1 is een dikke 112 waren het er, om even precies te zijn. Mensen die echt gedurende 5 maanden continu hebben bijgehouden door middel van een ritregistratiesysteem wat ze rijden. Is het zakelijk, is het privé, is het woonwerk, enzovoort. Nou, dat is een macht aan gegevens geweest over 5 maanden lang. Die mensen hebben al die gegevens aangeleverd, dat is 1. Daar hebben we bepaalde trends in gezien. Nou, en die trends hebben we weer vertaald naar een hele grote enquête. Meer dan 1500 zakelijke rijders hebben daar aan deelgenomen, waarin we eigenlijk de trends, de bevindingen uit die praktijktest hebben getoetst. Een validerend onderzoek heet dat.
Ja, en wat gebeurt er dan als die bijtelling variabel wordt?
Hij gaat eigenlijk gebruik maken, of als dit vertaald gaat worden naar wetgeving, dan gaat hij gebruik maken van een mechaniekje waar wij allemaal in Nederland last van hebben. Dat is namelijk op het moment dat het geld kost, ga je even nadenken van, nou moet dit wel? Kan ik niet de fiets pakken? Of moet ik niet een Zoom-meeting gaan inrichten? Of moet ik wel naar Tante Marie in Groningen?
En, het is wel heerlijk dat je dan vervolgens in een... Ja, sorry, schat, nee, we kunnen echt niet langskomen. Weet je wat dat kost?
Ja, schoonfamilie, ja, ver jammer. Weg, kost heel veel geld.
Ja. Kijk, we willen in Nederland natuurlijk... Hè, die hele pilot en ook de mobiliteitsallianties opgezet... om Nederland bereikbaar te houden. Dat is punt 1.
En nou ja, eigenlijk ook wel vooral omdat ze iets hadden van... er moet nog een belasting worden geïnt. Hè? Dat is ook een kleine drijfveer daarbij. Maar goed, ga verder.
Ja, oké. Okay. Nou ja, en we willen ook namelijk dat de CO2-uitstoot minder wordt. We willen dat de fijnstofuitstoot in de steden en rond de steden minder wordt. Kortom, eigenlijk is die hele pilot ingegeven op basis van 3 elementen. We willen dat er gewoon minder gereden wordt, zodat de bereikbaarheid van Nederland overeind blijft. En dat we niet hoeven grijpen naar allerlei noodmaatregelen. We willen wat aan het milieu doen. En we willen wat aan de totale uitstoot, luchtkwaliteit in Nederland doen.
En naar de resultaten, dan gaan we inderdaad minder reizen? Of juist wel, maar dan op andere manieren?
Nou, ja, ik geef 2 keer ja als antwoord. We gaan beduidend minder reizen, hè, op basis van die 5-maandelijkse proef. En het fictief in rekening brengen van de prijs per kilometer. Hebben we vastgesteld dat de zakelijke rijder privé ongeveer 15% minder gaat rijden. Dat is best veel, hè? Ja. 15% denk je van, nou, dan heb ik nog 85 te gaan om tot de 100 te komen. Als je er even vanuit gaat dat we 1,5 miljoen zakelijke rijders hebben in Nederland, dan betekent die 15%, als je dat doorrekent, ongeveer 1,2 miljard kilometer per jaar wordt er minder gereden.
Ja, dus dat is best.
Dat is fors. Dat is echt fors.
En hoeveel procent kiest ander vervoer?
En dan gaan we eigenlijk een beetje opsplitten. Je hebt het fenomeen dat je ook vaak een tweede auto binnen het gezin hebt. U kent allemaal de Volvo V70 met hondenrek.
Ja, mijn net.
Op het pad staat.
Ja, het staat bij mijn op het pad. Ja.
Allemaal.
Ja.
Nou, en men grijpt dus eigenlijk voor ongeveer 20% daarvan grijpt naar de andere auto binnen het gezin.
Ja.
Maar ook de fiets is heel populair. Met name ook de gewone fiets, maar ook de elektrische fiets. Die wordt ook als alternatief gebruikt. Nou, voor Tante Marie in Groningen, als je hier in het westen woont, is die fiets best wel even een opgave.
Ja, precies. Dus dan pakken we die Volvo V70 of andersoortige Occasion, die dat er waarschijnlijk is, die vervuilender is dan die moderne leaseauto. Dus wat schieten we hier per saldo dan mee op? Behalve dat lease rijden straks veel duurder wordt.
Nou, nee, het wordt niet veel duurder. Dat is het aardige. Er zit namelijk iets in. Hè. Binnen die 1,5 miljoen zakelijke rijders in Nederland is ongeveer een groep van 350.000 mensen. U kent ze ongetwijfeld ook in uw omgeving.
Zeker.
Die allemaal een 500 kilometer verklaring hebben. Ja. En die zeggen van, ik hoef geen bijtelling, want ik rijd niet meer dan 500 kilometer per jaar. Op het moment dat we die mensen hier ook bij gaan betrekken, bij die variabele bijtelling, op dat moment zullen zij op een andere manier naar hun auto kijken. En gaan ze waarschijnlijk voor die privéritten vaker ook de schone zakelijke auto gebruiken. Hè? Want die zakelijke auto is maximaal 4 jaar oud. Nieuwste technologie, elektrisch vaak. Nou, en ja, daar zit de plus. Dus
of je kan een hele dikke koets zakelijk gaan rijden. En als je er zin in hebt, dan denk je, dit weekend leuk naar de Nürburgring met je geleased 911. Dan denk je, het kost wat, maar het is gewoon per kilometer afrekenen. Dat is wel heel overzichtelijk.
Ja.
Dus het kan 2 kanten op gaan.
Het is ook eerlijk, hè? Laten we wel zijn.
Oké. Okay. Heel kort, we hebben eigenlijk geen tijd meer. Maar op basis van dit onderzoek, zeg je dan invoeren?
Invoeren, meteen invoeren.
Duidelijk. Hartelijk dank, Jan van Delft, voorzitter van de Vereniging Zakelijke Rijders. Dank ook aan Clem Dikman, directeur van marktanalist Armacon. En zometeen...
Ja, spijker-enthousiast Jasper over zijn bijzondere spijkerverzameling en wat hij nog meer doet.
Precies, en een rijtest in de nieuwe Mercedes C-klasse.
Ah ja, een C-klasse, ja.
Tot zo.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Meindert en Wouter.
De Mercedes-Benz C-klasse is vernieuwd. En dit keer offerde Wouter zich op en ging rijden in de C30. 300 bedoel ik.
C300, ja. Vier slinnetje, maar... Ja. Ja. Nou. Echt opofferen.
Och, jongen, kom je wel vooruit.
Ja, ik ging net.
Ja. Goed, dat straks, maar nu eerst.
Ja, Spijker rijden wereldwijd ruim 200 sportwagens van Nederlandse merken rond. En de grootste verzameling is in het bezit van een Nederlander.
Ja, dan zou je misschien denken dat is Victor Muller. Maar nee hoor, het is Jasper, beter bekend als de Spijker enthousiast. Welkom, leuk dat je er bent.
Dank je.
Ja, hier staat echt een echte petrolhead, hè?
Zeker weten, ja.
Ja, ja.
Het diesel stroomt door mijn aderen.
Je diesel? Ook benzine, of niet? Hey, maar je hebt wel meerdere auto's gehad, hè? Ook bijzondere auto's, ja, sportauto's.
Ik begonnen bij Renault. Ja. En zo doorgaan naar Porsches gaan verzamelen. Ja. Uiteindelijk naar Ferraris, een beetje tegengezeten. En vervolgens als laatste Spijker.
Ja. Wat zat er tegen?
Ja, alles ging kapot.
Ja. Ja.
En dan blijft een Ferrari.
En dat kost de patiënten dan, hè?
Ja, je hebt een hele goede band met je dealer. Dat
ja, die wordt heel blij van je. Elke keer als je telefoontje gaat. Ja. Maar Spijker heeft dus uiteindelijk je hart veroverd. Waarom?
Het is echt de kunst van zo'n auto. De heritage, Nederlands uiteraard ook. Maar het vooral hoe het in elkaar gezet is. Het is echt engineering-wise is het gewoon heel goed gemaakt.
Echt, dat verbaast me wel dat je dat zegt. Want dat beeld had ik nou nooit bij Spijker. Ik ziet er fantastisch uit. Ik vind echt, zeg maar, het verhaal en het idee echt waanzinnig. Maar ik dacht, ja, ze zijn met de glimmende buitenkant, daar zijn ze gestopt. Maar dat valt dus mee.
Nou, eigenlijk als je kijkt wat destijds Maarten de Bruin heeft neergezet. Ja. Het eerste chassis, super strak, super goed. En eigenlijk daarna zijn ze daarbij gebleven. Het is gewoon een heel erg solide chassis met heel veel race suspension erop en al dat soort dingen. Het is gewoon echt een raceauto.
Ja. Oké, maar dat is eigenlijk, zeg maar, voor Victor Muller eigenlijk nog, hè? Maarten de Bruin met de Silvestris heette die volgens mij. Klopt. Die zag er wat minder mooi uit dan de Spijkers zoals we ze later kenden.
De eerste was echt spuuglelijk. Ja.
Blij dat jij het zegt, dan hoef ik het niet te zeggen.
De tweede is eigenlijk, daarna is het zo gebleven. Dus dat vind ik helemaal knap, is dat je van de eerste auto gelijk het model hebt die vervolgens al die jaren gelijk is gebleven.
Ja. Ja, maar ze hadden wel elke keer andere namen en andere kleuren. En het is wel, dus eigenlijk veel variaties op één thema feitelijk, hè?
Het is eigenlijk na de C8 Spyder en La Violette zijn ze daarna begonnen met de Elorm. En dat is eigenlijk het gebleven. En daarna zijn er een aantal prototypes geweest.
Ja, een aantal. Volgens mij hadden wij al op een gegeven moment op Autoblog al een lijstje met 9 Spijkers die als concept wel waren gepresenteerd, maar nog nooit op de markt. Nooit op de markt zijn gekomen.
Ja, maar die technologie, hè, want je hebt het over dat chassis dat gewoon heel erg goed was. Maar zijn er nog andere dingen van die technologie die een Spijker bijzonder maken?
Ik vind het stukje service. Het is goed te servicen. Dat betekent dat het goed in elkaar is gezet.
Je kunt overal bij.
Sowieso, maar het is ook qua kwaliteit is het gewoon goed geëngineerd. We hebben een hele hap talenten, denk ik, aangezeten om dit mogelijk te maken. En dat zie je ook gewoon eigenlijk hoe die uit elkaar gaat.
Dit is echt mijn shock van de week. Nee, dat ben ik serieus, want dat had ik niet bedacht. Ik dacht van ja, wat Victor Muller goed kon, zeg maar, show neerzetten. En dit bedoel ik nog hartstikke positief hoor, met mooie concepten en zo. Maar ik dacht niet dat daar daadwerkelijk onder ook echt iets goed zat. Maar
nee, dus, het is echt 100% race. Als je kijkt naar de kabelboom alleen al, dat is gewoon in elkaar gezet zoals ook een raceauto in elkaar zit. Yeah. Dat is echt goud.
Ja. Yeah. Dan kan je zeggen goud als raceauto, maar is het voor een straatauto ook handig?
Nee, niet handig. Ja. Nee, alle kabels zijn wit, dus dat maakt het wat lastiger. Ja. Troubleshooten maakt het helemaal ingewikkeld. Ja. Maar dat is voor mij
gewoon één doorknippen en kijken wat er dan uitvalt, toch? Of hoe doe je dat?
Ik nodig je graag uit bij mij thuis om te proberen.
Ja. En we hebben wel weer werkend afleven. Wat was jouw eerste Spijker?
C8 Spijder. Okay. De allereerste widebody gemaakt.
Ja, dus die wat bredere... Ja, inmiddels ben ik ook wel een beetje kwijt welke modellen er allemaal zijn geweest, hoor. Want er is zoveel variaties eigenlijk.
Maar eigenlijk
ook.
Valt er wel mee. Ja? Ja? Er zijn er maar echt twee modellen geweest. Dus je hebt gewoon de C8 en daarna de C8 Elon.
Ja.
En daartussen is eigenlijk niks op de weg gekomen.
Oké.
Heb je nog wel eens onlangs een Spijker zien rijden?
Ik heb er ingezeten, hè?
Ja. Oh ja?
Ja. Ja. Oh, dat deel heb je nog niet meegekregen.
Luister maar even.
Ja.
Van heel ver weg opgenomen dit.
Ja, maar wel lekker. En je, dit klinkt gewoon mooi. Atmosferische V8 die dan er zin in heeft. En lekker door de toeren loopt. Fantastisch, toch?
Ja.
We hadden het over spijkerverzameling. Je hebt er dus meer. Welke heb je? Of doe een greep. Weet je, hoeft niet tot achter de komma zeg maar, uit te leggen als je dat niet wil. Maar...
Ik heb de allereerste, eigenlijk de Heritage auto's heb ik. Dus ja. Chassis nummer 1, 2, 5. Eigenlijk alle unieke auto's die heb ik in mijn verzameling.
Zo.
Maar ik wil liefst echt de unieke hebben. Dus unieke kleur, een unieke opties, al dat soort dingen. Dat vind ik helemaal geweldig.
Ja. Ja, maar zijn er veel dubbelingen dan geweest? Want zoveel auto's zijn er ook weer niet gebouwd.
Nou, eigenlijk uniek.
Nou, als je bijvoorbeeld een zwart met cognac in je interieur, dat is eigenlijk bijna de helft al.
Ja, okay. Precies. Die waren heel populair.
Ja, ja, als je het echt niet meer weet, dan koop je dat.
Ja.
Maar stond hem ook wel goed.
Prachtig, ja. Maar ik vind het te gewoon.
Ja, vind je het te gewoon. Ja, ja.
Wat vind jij dan een hele mooie kleurstelling?
Ik heb er eentje in een wit met blauwe. Dat betekent een soort MC12 livery. Yeah. Van Maserati. Ja, super chic.
Ja, dat is wel heel gaaf. Oh, ja. Blijft het hierbij? Ben je klaar met verzamelen? Of is het altijd on the hunt?
Nee, ik heb er nu weer twee gevonden. Yeah. Eentje in China en eentje in Dubai. Ja. Ja, en die zijn ook weer onderweg.
Okay.
Het is ook wereldwijd zoeken dan, kan ik me voorstellen.
Dus continu zoeken. Ja. Continu naar een unieke zoeken. Die in China was toevallig weer eentje met een unieke combinatie. En dan
wat maakt die speciaal?
De enige spijder gemaakt met een bepaald kleurvellig. En dat vind ik weer super chic.
Oh, ja. Ja. En hoeveel heb je er nu dan?
Ik heb er nu 8.
8?
Ja.
Zo, dus je hebt 4% van het totaal aantal geproduceerde spijkers. Zo ongeveer.
Ja.
Weet jij hoeveel er exact zijn? Ik weet dat op een gegeven moment op het spijker owners forum gingen chassisnummers gingen ze bijhouden en zo. En een collega van mij, Robbie, die werkt al lang niet meer bij Autoboeg, die hield het bij. Die ging er ook. En er zaten gewoon dubbelingen in. Dat je dacht, deze auto heeft al een keer een ander chassisnummer gehad. Dus
er zaten geen dubbelingen in.
Maar
ze hadden wat overgeslagen.
Oh, oké.
Okay. Dus ze hadden een aantal gaatjes laten vallen.
Ja.
En die zijn nooit gevuld met werkelijke auto's.
Ook slim, ja.
Maar uiteindelijk zijn er, ik zeg altijd, 140 spiders en 60 laviolets. Dus de coupé.
Oké. Okay. Ja. Meer spiders. Oké, grappig. Yeah. Nou, begon het als verzameling heel leuk, dit vind ik gaaf. En toen dacht je van, nou, weet je wat, hier moet ik wat meer mee. Dus je bent ook een bedrijf gestart.
Ja, het is nog steeds hobby.
Yeah.
Dus, ja, absoluut. Als het een bedrijf is, dan stop ik ermee. Want ik vind het gewoon, het moet leuk blijven. Ik ben eigenlijk begonnen met de stuurtjes. Ik had zelf een stuurtje nodig in een van die auto's. Want die had niet een bepaald type stuur, zo'n spijkerstuur.
Yeah.
Dus ik dacht bij mezelf, waarom zou ik er één maken? Nou, ik heb geen 60. Dus ik heb er gelijk 60 gemaakt.
60 maak je zelf?
Ja, die laat ik helemaal gewoon zand gieten, helemaal vanaf nul. Maak die zelf, laat ik alles draaien, noem maar op. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik heb nu toch 60. Laat ik ze kijken of ik aan de man kan krijgen.
Ja.
En zo heb ik ze aan de man gekregen.
De meeste mensen doen het andersom. Hè? Die denken van, goh, laat eens kijken of de markt is voordat ik 60 stuurtjes laat maken.
Ja,
maar jij dacht, joh, kan mij schelen.
Waarom niet?
Oké.
Okay, maar daar is mee begonnen. Wat doe je nu allemaal?
Van restauraties tot aan alle gekke dingen. Zoals Wouter heeft een prototype gereden die nooit gereden heeft.
Oh.
Tot echt hele bizarre projecten.
Ja, misschien moet... Ja, nu heb je het al gezegd, maar...
Ja, sorry.
Nee, geeft niet. Nee, maar even Geneve 2013 of 14 was het nou?
Ja.
De BZ Venator. Jij hebt op een gegeven moment die auto gekocht. Nou ja, zag er leuk uit.
Maar ik vond er echt helemaal niks aan.
Nee, waarom niet?
Ja, het trok me niet. Het was niet mijn model. Ik vond het leuk. Maar uiteindelijk stond hij daar en denk, weet je wat, daar moet meer mee gebeuren.
Ja.
Maar ik vond, het model is wel in de jaren gegroeid bij me. Hetzelfde als met de Eleron. Het is wel in de tijd, wordt hij heel mooi oud.
Ja.
En dat is eigenlijk, in het begin dacht ik van, ja, het is toch best jammer.
Maar het was een auto die heeft als concept op Genève gestaan.
Dit was niet die instapper?
Ja, de instapper met de V6.
Ja, waarvan ik ook nog heb gezegd ergens bij een bepaald programma dat ik dacht dat er geen motor in zat.
Er zat wel in.
Ja.
Ja?
Ja,
maar vertel even wat de rest, wat er allemaal niet werkt.
Ja, er zat inderdaad een motor in en dat was eigenlijk alles. En de rest zat er niet meer in.
Een Audi motor?
Een Volkswagen motor.
Volkswagen,
Een V6 FSI motor.
Oké. Okay.
Dus het rijdt wel oké. Met daarachter een DSG versnellingsbak. Maar dat was het. Er zaten geen computers in. Er zat geen elektronica in. Er zat een schermpje in waar dan een spijkerlogotje op kwam. Maar dat was eigenlijk gewoon meer...
Dat was gewoon een fotolijstje, toch?
Precies, gewoon een fotolijstje met een USB-stickje eraan.
Ja.
Eigenlijk kon die dus gewoon niet rijden.
Duwen.
Ja, wij konden echt niet rijden, want er zat ook geen benzinetank in.
Helemaal niks.
Dus dat, jij hebt dit, zeg maar, dit heb jij rijdend gemaakt. En dat, I can attest to that. Ik heb erin gereden,
ja.
Zeg maar, afgelopen maandag.
Ja, en ik was er zo blij mee dat ik jou een brandblusser heb meegegeven.
Ja, want nee, maar hij bleef netjes op temperatuur, vond ik, hoor. Ja. We hebben er niet heel lang mee gereden. Want ik dacht ook van, we willen vooral gewoon we laten zien dat hij rijdt. En,
hij was de eerste.
Ik vond het heel gaaf. En ik vond het uiteindelijk ook best wel goed rijden. Weet je, het klinkt ook goed. Die bak is natuurlijk mooi. En het is,
maar je hebt hier dus wel zelf over moeten nadenken. Over hoe je dit...
Het gaat niet vanzelf. Dat betekent dat als jij gewoon zo'n motor hebt... dan moet wel met de bak kunnen praten. Dan moet met de rest kunnen praten. Dan moet met Wouter kunnen praten, zodat je kunt schakelen.
Ja.
En dat deed niet. Dus dan moet je allerlei computers in gaan bouwen... zodat het allemaal kan.
Ja. Maar heb je daarbij heel erg gedacht... het moet wel spijker blijven. Dus ik ga kijken naar hoe andere spijkers in elkaar zitten... en dat ga ik kopiëren in deze Venator.
Ja. Nou, eigenlijk alles wat destijds Victor gezegd heeft, wat het zou doen, zou het zo moeten zijn.
Okay.
En dat is eigenlijk heel het concept geweest. Wat het had moeten zijn, moet het zijn.
Ja.
En niet iets anders.
En word jij daar dan heel erg blij van?
Ja, ik vind het een eer om dit te mogen doen. Ja. Voor Nederland ook. Het is historie. En dat is vooral een eer.
Ja. Nou. Maar het gaat natuurlijk wel ver. Want je gaat van een niet rijdende conceptcar. Moet kunnen bewegen. En dat lijkt heel triviaal, maar dat is het niet. Weet je, niks werkt natuurlijk, zeg maar. Dus dat is best bizar. Nee, ik heb je vriendin natuurlijk ontmoet. Of je vrouw, weet ik nog niet. Is het vrouw of vriendin?
Nee, de vrouw, gelukkig.
Vrouw. Ja,
ik hoop dat ze elkaar nooit vinden.
Die Jasper, die moet hier, zeg maar, een zee van tijd in hebben gestopt. Want het is enorm veel werk, toch? Dit is toch, hoe lang ben je ermee bezig geweest?
Dat is 1,5-2 jaar.
Ja.
Nou.
Het is ongelooflijk. Ja. Heb je ergens bedacht van, dit gaat hem niet meer worden zo?
Nee. Dat nooit.
Dat komt niet in jouw woordenboek voor.
Nee, het is gewoon altijd een beetje toch het spijkerthema's toch op mijn lijf geschreven.
Ja. Ja.
En we gaan het gewoon doen.
En het is dus gelukt. Wouter heeft erin gereden. We binnenkort op Autoblog.
Ja, als het goed is, bijna de video bijna live op autoblog.nl. Of als je dit in herhaling luistert, dan zeker. Nee, weet je, gewoon laten zien hoe bijzonder het is. En een stukje gereden. Maar ik kreeg een brandblusser erbij. Dus ik dacht, we gaan niet zeg maar alles uitproberen. Maar het reed echt gewoon... Ik vond het gewoon heel gaaf. En het is... Weet je, als je ermee rondrijdt, zie je mensen echt, zeg maar, voor die vallen van hun fiets af om wat er voorbij komt. Dus dat is
dan
gaaf.
Heb ik nog wel een interessante, Jasper. Want dan is er nog wel een modelletje wat rijdend gekregen kan worden, denk ik. Een van de meest bijzondere was, denk ik dan. Ik sprak Victor Muller destijds op de autorij. De SUV.
SSUV. SUV. Tijd mee vooruit.
Ja.
Nee, wat ik bedoel, nu is er de Urus en de Cayenne Turbo. En een dikke, dure, snelle, grote, over de top SUV. Nou, dat is pas jaren later dat de rest van de markt ermee kwam.
Precies.
En dan had je de D8 en de D12.
Ja.
En je had inderdaad de D12 zou dan met een V8 supercharger zijn. En dan de D12 zou dan met een W12 van Volkswagen Audi zijn.
Ja.
Nou.
En die loopt ook.
Oh, dit is al gebeurd.
Ja, die rijdt ook al. Maar dan zijn we nu te zorgen dat de rest werkt. Dus eigenlijk is het prototype waar niks in zat. Er zat echt letterlijk niks in. Het waren plastic remschijven, plastic remklauwen.
Een soort IKEA.
Ja, het zat daar met tie-rips aan elkaar. Maar daar hebben we gewoon nu een rijdende auto van gemaakt. En dat is gewoon wordt wel heel erg heftig. Er zal zeker nog heel veel tijd in zitten.
Yeah.
Maar dat gaat ook zeker komen.
Hoe dan? Hoe maak je daar een rijdende auto van? Zat er wel iets in waarvan je dacht, dat kan ik gebruiken? Wil een rollend platform? Of is het gewoon...
Niks.
Niets.
Nee, het is eigenlijk wat er over is gebleven, is de buitenkant.
Yeah.
De rest is gewoon weggegooid.
Ja.
En dat is bij de Venator was het iets beter opgezet.
Ja, maar dat was een verbouwde Artega eigenlijk.
Precies.
Ja,
en daar was de basis stuk beter.
Ja.
En de SUV is gewoon de basis. Was gewoon een toerek die ze op 10 centimeter van de vloer hadden afgezaagd.
Ja, mooi.
Je hebt hem rijdend gekregen. Nu moet hij nog afgemaakt worden. Wanneer is hij klaar?
Ja, ik leg mezelf geen druk op. En daar wil ik ook niet. Ik wil ook geen beloftes maken. Okay. Omdat die beloftes zijn al heel vaak gemaakt.
Ja.
Ik verras iedereen wel. Laat het aanhouden.
Ja. Het merk Spijker is natuurlijk momenteel meer dood dan levend. Hè? Dat is duidelijk.
En niet door mij.
Nee, jij bent degene die het levend houdt, als ik het zo denk. Ja. En Victor Miller doet ook enorm zijn best om het merk gewoon nog levend te houden. Maar vooralsnog is dat heel erg lastig. Ik kan me voorstellen dat dat bij jou ook pijn doet.
Absoluut, maar in de tussentijd moeten al die mensen die zo'n auto hebben gewoon geserviced worden. Ja. En moeten gewoon geholpen blijven. Want dat zou niet goed voor het merk zijn dat die mensen... Nee. Niet vooruit kunnen met een auto, of niet kunnen genieten van een auto.
Maar dat is wat jij feitelijk ook doet, hè? Ja. Het gaat om onderhoud van spijkers. Dus je hebt ook contact met allemaal spijkereigenaren van heel de over heel de wereld.
Iedereen kent mij en iedereen stuurt zijn auto naar mij toe. En die onderhouden we gewoon. Ja. Ja.
En de mensen die jou nog niet kennen, die kennen je nu. Via Spijker Enthousiast. Hè? Daar ben je te volgen het bijzondere verhaal. Ik vind het ook wel echt bijdragen aan bijna de cultstatus van Spijker. Dit hele verhaal, het is...
Ja, dit is absoluut. Ja, ik zou bijna zeggen, moet een boek over schrijven. Maar dit is hoe wij, hoe wij hier terecht zijn gekomen. Door degene die een boek schrijven, Maarten Pas en Robert van der Oever. Ja. Die er boeken over Spijker schreven en met jou in contact kwamen. En mij weer hebben gekoppeld van: goh, je mag in de B6 Venator rijden. Ik zei: wat? Dat is een concept. Die rijdt niet. Ja, wel, toch wel. Dus ook het verhaal hierover. Is dat ook een artikel op Autoblog van de twee mannen? Dus ik moet hen ook even credits geven. Heel waanzinnig. En we willen gewoon, je moet nog een keer terugkomen. We moeten nog veel meer zien en horen. Ja, het is gewoon heel gaaf en lekker.
Waanzinnig.
Passie om dit gewoon te doen.
Tot slot, heel kort, denk je dat het nog goed komt met het merk Spijker?
Als dat mij ligt, zeker.
Ja, nou, laten we samen met jou hopen dat dat gebeurt. Ondertussen kunnen mensen jou ook volgen via Instagram.
Absoluut.
Dus Spijker Enthousiast. Dankjewel.
Yep. De rijimpressie.
Ja, naar iets heel anders. Ook iconisch hoor, trouwens.
De nieuwe C-klasse. Ja, vroeger de babybands, 190. Maar dat is nu de C-klasse.
En Wouter, test hem.
Oh, gaaf. Is dat de nieuwe? Ja, want ik ben productmanager E-klasse geweest. Er zijn een relatie van mij toen ik met deze C-klasse voorreed. Dus ik zei, lekker gespot pik. Maar dit is dus de C-klasse. Ja, wellicht een puntje van kritiek. Het lijkt allemaal wel erg op elkaar, inderdaad. En als je, nou ja, zeg maar 50.000 of 60.000 euro stuk hebt te slaan, dan kan je nogal wat limousines bij Mercedes-Benz kopen. E-klasse volgens mij net niet, maar deze C-klasse in ieder geval wel. Dan hebben we nog de A-klasse limousine en dan hebben we de CLA. Dat is dan een meer een vierdeurs coupé. En dan natuurlijk de veel grotere S-klasse. Dat verschil zou je wel moeten zien met deze C-klasse. Maar toch, de huisstijl is vrij consequent doorgevoerd bij Mercedes. Kan je als een positief en als een negatief iets zien overigens. Ik vind het wel fraai, maar het verrast inderdaad wat weinig. Aan de andere kant... genoeg positieve dingen straks ook te melden. Maar we kunnen ook nog even één negatief dingetje melden. Nee, twee nog. Drempels. Echt, iedere drempel bij mij de wijk uit. Voor en achter kraakt dan de boel. Raakt allemaal net eventjes de drempel of iets anders. Nou ja, weet je, dat is irritant. Maar blijkbaar is die toch wel laag en dan toch wat soppeltjes geveerd. Dat is puntje 2 van kritiek. Puntje 3 van kritiek. Ik heb de C300 bij me, een lekker dikke. Dat is ook de dikste die je op dit moment kan krijgen. En dat is nog steeds een 4-cilinder. Er komen ook geen 6-cilinders. En als het geruchtencircuit helemaal klopt... dan wordt zelfs de C63 AMG... die voorheen natuurlijk gewoon een lekkere dikke V8 had... wordt misschien wel geen V8. Ja, dat is niet zo fijn. En vooral het missen van die 6-cilinders, denk ik... Ja, aan de ene kant, zeg maar, niemand kocht dat nog in Nederland. Dus het zal vooral voor de Duitsers misschien even schrikken zijn. Voor het gevoel, want ook daar kochten ze al en masse 4-cilinders. Maar toch, weet je, bij een premium merk hoort dat toch een beetje. En als we ook in de historie kijken, de compacte Mercedes-Benz limousine, daar hebben ze er al 10,5 miljoen van gebouwd. Ze zeggen zelf, ja, 10,5 miljoen C-klasses, dat is niet helemaal waar. Er staat ook wat Mercedes 190's bij, hè. In de jaren 80 was dat de babybands. En zelfs die babybands was er als 190e 2,6. En dat was een mooie 6 in lijn. Heerlijk smeuig. 160 stampende paarden. Nou ja, dat wordt in ieder geval wel overtroffen in werkelijk iedere versie van de huidige C-klasse. Want we beginnen bij de C180 en die heeft... een 1,5 liter 4-cilinder met turbo overigens. 170 pk. Dat loopt trouwens gewoon 231 km per uur. 231 km per uur in de basismotorisering. Toch best rap. Nu we het toch hebben over motoriseringen. Het zijn dus allemaal vier cilinders. Er komt straks een plug-in hybride overigens. Die is er nu nog niet, maar die komt er wel. Met een vrij grote accu. Zodat je in de WLTP-cyclus al 100 kilometer elektrisch zou moeten kunnen rijden. Nou, dat is van de praktijk misschien is 70, 60, 70, 80. Hangt een beetje van het weer en waar je rijdt zijn. Maar dan kan je toch best wel veel elektrisch rijden, hè, potentieel. Maar die is er nu nog niet. Dus nu even concentreren op wat er wel is. Nou, dat zijn ook allemaal hybrids. Miles hybrids. Dus die hebben een geïntegreerde starter, engine, generator. Alles is in één. Die kan 20 pk leveren. Zeg je dat goed? Volgens mij was die iets minder. Maar goed, maakt niet zoveel uit. In ieder geval biedt ondersteuning soms bij het wegrijden. En kan ook lekker agressief start-stop doen. Accupakketje. Want een klein accupakketje is bijladen. Daar kan je feitelijk niet echt elektrisch mee rijden. Maar zorgt er wel voor dat alle motoren lekker zuinig zijn. En het grappige is dat ze ook allemaal die technologie hebben. Inclusief de diesels. En als je nu de dikste C-klasse wil hebben, dan is dat in Nederland, maar ook in de rest van de wereld, nog de C300D. Dat is ook een 2 liter 4 cilinder, maar dan diesel, turbo diesel, twee turbo's. Die heeft 550 Nm aan koppel en 265 pk. Dat is alleen uit verbrandingsmotor en dan komen de electropower komt er nog een beetje bij. Dat is een dieseltje, 4 cilinder dieseltje, die in 5,7 seconden naar de 100 sprint en 250 km per uur haalt.
Ja, dat is de nieuwe Mercedes C-klasse. Is die beter geworden, zoals gebruikelijk eigenlijk?
Ja.
Toch?
Het is karakter wel echt veel meer comfort dan de BMW 3-serie bijvoorbeeld. Zo. Nee, het is een hele fijne auto. Tikje saaiig. Ik hou ook wel van een auto waar je dan in sportstand eventjes prosti. Vanaf €48.280 voor de C180. En deze was €63.000 euro. Plus nog €13.000 opties. Dus
ik ben nog een beetje aan het stuiteren van dat spijkerverhaal.
Ja, en vooral.
Ik ga het denk ik even terugluisteren. Dat kan, gelukkig.
Via de app.
Ja, de app, de Apple Podcast of Spotify. Dit was dus de Nationale Autoshow.
Ja, vergeet je niet te abonneren op alle podcasts. Kan je het 6 keer terugluisteren. Volg ons ook Twitter, Facebook, Instagram, alles.
Ik hoor altijd weer wat nieuws.
Ja, precies.
Dat is gek, hè?
Ja. Ja. Je luistert gewoon niet goed.
Mijn naam is Meijnerd Schut.
En ik ben Wouter Karsen.
Tot volgende week.
Doei.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Leaseplan. Leaseplan. What's next?